Op 28 november, net na zonsondergang, loopt er een gedaante bergafwaarts over het zandpad langs het bos. Gehuld in een grote soldatenjas en linnen gimpen, haast ze zich over de stenen die wegrollen bij haar voeten. De temperatuur is gedaald, misschien komt er sneeuw. We bevinden ons in een smalle vallei, ergens in het noordoosten van Veneto. Bij volle maan vormt de vroege duisternis geen obstakel. De maneschijn weerkaatst op het pad, geeft een aardse projectie van de hemel en verlicht de gedaante die het silhouet van een meisje blijkt te hebben. Uit een wollen sjaal valt een bos haar, kroezend door de vochtige lucht. Ze komt bij een smeedijzeren hek, steekt haar handen door de windingen, schuift de grendel open en legt een paar stappen tuin af die haar van het huis scheiden. Ze keert terug naar haar ouders, nadat ze al bijna 2 dagen niets van zich heeft laten horen. Aangezien het badkamerraam zeker weten dicht zal zitten, resten haar alleen de voor- en de achterdeur. Voordat ze kiest welke ze zal nemen, blijft ze even staan kijken. Nu heeft alles de kleur van een fotonegatief, maar in het daglicht is het huis geel. Het beslaat 2 verdiepingen en daarboven is nog een zolder. Beneden is een keukentje, een eetkamer, een woonkamer. Boven zijn 2 slaapkamers. Halverwege de houten trap, die beneden met boven verbindt, stuit je op de badkamer, die aan de achterkant uitkijkt op het dak van het keukentje, ideaal voor ontsnappingen, minder voor thuiskomsten. Tussen buiten en binnen bevinden zich 40 centimeter steen en met de hand gekneden kalk. De muren zijn zo dik dat elk venster is voorzien van 3 sluitingsniveaus. De buitenste ramen, de binnenste ramen en daartussenin zware houten luiken. Door de kieren van die laatste piept een lichtstraal die erop duidt dat er momenteel leven is in de eetkamer. Verder komt van het huis taal nog teken. Het meisje kan zich niet heugen wanneer ze voor het laatst heeft gegeten, maar ze zou het niet erg vinden om het avondeten over te slaan als ze daarmee de oude lui kon mijden. Ze speurt de omgeving af, gevormd door een povere moestuin, wijnstokken balancerend op steile hellingen, de kippenren, de konijnenhokken. Misschien bij de bouwval in het bos? Die laatste neemt ze bijna in overweging, maar de kou waar je geen last van hebt als je stevig doorloopt, is niet dezelfde als die wanneer je op de kale grond ligt te woelen, zonder zelfs maar een deken. Ze zoekt naar een andere reden om naar binnen te gaan dan pure overlevingsdrift, naar iets waar menselijkheid bij komt kijken. Ze bedenkt dat ze daarbinnen ook Poffy zal aantreffen, alvast voor de nacht genesteld op krantenpagina's die zorgvuldig in de holte onder de kookkachel zijn gelegd. Hij is helemaal zwart, met een paar witte plekjes van de ouderdom. Als kind heeft ze hem een keer bijna vermoord omdat ze niet wist dat chocolade giftig is voor honden, terwijl die zo verzot was op haar paasei. Ze probeert de klink van de voordeur, waardoor ze meteen de trap op zou kunnen glippen naar haar slaapkamer zonder iemand te hoeven zien. Op slot. Nu zou ze eigenlijk naar links moeten gaan en om het huis heen lopen naar de achterdeur. Om er vervolgens achter te komen dat ook die dicht zit, dan aan te kloppen, misschien sorry te zeggen, maar meer waarschijnlijk te zwijgen. In plaats daarvan blijft ze iets te lang aan die voordeurklink voelen. De kou die in haar tenen bijt moet zich terugtrekken omdat er nu vlammen oplaaien vanuit een centrale ontsteker. Die ontsteker zit ergens midden in haar buik. En de vlammen ontwikkelen zich alle kanten op, zonder dat zij iets kan doen om ze te laten afzwakken. Die vlammen worden gevormd door een bepaald licht. Een licht waarbij er geen enkele twijfel meer bestaat en waarbij alles wat zich buiten de contouren van haar lichaam bevindt vijandig voelt.